Goedemorgen broeders en zusters, fijn dat we elkaar mogen zien en vooral fijn dat we dat mogen doen ook rond het woord van God. Ik wilde vanmorgen met u gedeelte lezen uit Lucas, Lucas 1, op het gevaar af dat het misschien één deze zondagen ook al een keer aan de orde geweest is, maar valt mee hè, mooi. Lucas 1, daar wil ik van lezen, vers 26 tot en met vers 56. En daarin gaat het over de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. En de lofzang van Maria. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn, tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige, dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. En in die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het land, bergland, naar een stad van Juda. En ze kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en ze riep met luide stem en zei: gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei: mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar huis. Tot zover deze ja, toch wel indrukwekkende geschiedenis en woorden die in feite de inleiding vormen, hè, tot de komst van de Heer Jezus in deze wereld. De lofzang die Maria hier geeft, ja, dat is een lofzang van iemand waarvan je kunt zien dat het iemand is die in ieder geval met de Heer leeft. Dat blijkt trouwens ook later, hè, als je naar het evangelie kijkt en je kijkt hoe Maria naar voren komt in de Bijbel, dan blijkt dat zij ja, eigenlijk iemand is die dicht bij de Heer geleefd heeft. We moeten aannemen dat zij hier in dit geval al, of nog maar heel jong is. Sommigen zeggen 17, 18 jaar. Nou ja, de leeftijd staat er allemaal niet zo bij. Maar goed, dat ze jong is, dat mag wel duidelijk zijn. Maar je merkt al ja, dat zij vol is van de dingen van de Heer. En dat ze in feite ook helemaal bereid is om te ondergaan wat de Heer voor haar, om het maar even modern te zeggen, gepland heeft. En ja, en dat zij daarin met zoveel ja, blijdschap en ook vertrouwen de Heere groot maakt. Mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En dat laat zien, dat zijn woorden van iemand ja, die leeft al met de Heer. Nou, als je de rest van het evangelie doorneemt, dan ontdek je ook dat het daar steeds op aankomt. Als de Heer Jezus eenmaal geboren is bijvoorbeeld, dan gaat ze volgens de wet gaat ze naar Jeruzalem toe en dan stelt ze hem aan de Heere voor. He, dat is die geschiedenis met Simeon en Anna, weet u wel, dat Simeon ook het kindje in zijn hand, in zijn armen neemt. Ze blijken ook elk jaar op reis te gaan naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren. En dat allemaal volgens de wet van de Heer. En ja, Maria is wat dat betreft een bijzondere vrouw. En ik geloof niet dat wij mee moeten gaan in een soort oververheerlijking van Maria. He, dat zou ook niet goed zijn. Dat weet u vast ook wel. Hè? Als je soms wel eens in het buitenland bent. Tenminste, als wij in het buitenland zijn, dan doen we dat vaak. Dan heb je daar kerken, die zijn ook altijd open. En dan ga je daar naar binnen en dan kijk je daar wat rond, weet je wel. Het zijn meestal katholieke kerken. Ja, en als je dan ziet hoe dat allemaal daar afgebeeld staat, dan denk je soms van ja, dat is hem ook niet helemaal. Hè? Je ziet vaak dat het Maria is die het belangrijkste is. En nou ja, dan mag dan, bij de gratie van de schilder, mag dan ook de Heer Jezus er nog als een babytje bij zijn en zo. Je ziet ook trouwens, regelmatig moet je maar eens opletten, je ziet ook regelmatig dat de voet van Maria, dat die een slang vertrapt. Hè? Dus die staat met de voeten op een slang. Ja, en dat is ook zoiets, hè. Daarmee wordt Maria veel te veel eer gegeven. En als je leest hoe zij is in de schrift, dan zal zij dat zelf in ieder geval absoluut niet op prijs hebben gesteld. Daar ben ik wel van overtuigd. Het was iemand die zich helemaal ten dienste van de Heer wilde stellen. En het uiteindelijk ook in alles van hem wil verwachten. Mensen hebben er later nog bij verzonnen, notabene, dat Maria net als de Heer Jezus ook op een bovennatuurlijke wijze geboren is. En dat Maria net als de Heer Jezus ook zonder zonde was. Weet je, al dat soort dingen. Maar goed, dat zijn allemaal zaken die kun je niet in de Bijbel terugvinden. En wat je wel terugvindt, en Lucas is daarin eigenlijk het meest uitgebreid, dat is ja, wat hier dan staat. Een prachtige lofzang waarin zij de Heere groot maakt en waarin zij ook oog heeft voor het verbond dat de Heere met zijn volk heeft. Want ze eindigt met te zeggen, hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Nou, dat is eigenlijk een directe verwijzing naar het verbond dat de Heere met zijn volk heeft, een verbond dat hij al beloofd heeft in de beloften aan Abraham. Maar goed, dat Maria die lofzang uit, ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met het voorgaande. En we zijn begonnen in vers 26 met dat te lezen. En daar staat, in de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was. En deze Gabriel, dat is een engel van God, die was even daarvoor ook al geweest bij Zacharias. En Zacharias, dat kun je in het eerste stuk van het Lucas-evangelie lezen, Zacharias. Die was een priester en die had dienst in de tempel en daar verschijnt hem de engel Gabriel. En dan zegt De engel Gabriel, u kent die geschiedenis wel van, ja, u en Elisabeth, jullie zullen een zoon krijgen. En ja, dan zegt Gabriel van ja, of dan zegt Zacharias van ja, maar hoe kan dat dan? Want het blijkt dus dat zij al op hoge leeftijd gekomen zijn. Het ging Elisabeth niet meer naar de wijze der vrouwen, zeg maar. En ja, de engel die zegt er ook nog bij, uw gebeden die zijn voor Gods aangezicht zijn ze gekomen en ze zijn herdacht. Eigenlijk zoiets moois, hè? Dat je hier dus een echtpaar hebt, Zacharias en Elisabeth. En die hebben een heel groot deel van hun leven hebben ze gebeden om een kind. Want dat blijkt daaruit, uw gebeden zijn in verhoring gebracht. Ze hebben een hele tijd gebeden om een kind. En op een zeker moment werden ze zo oud, kwamen ze op een leeftijd. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen, dat ze dachten van nou weet je, dat zit hem er niet meer in, we stoppen maar met dit gebed. En dan komt daar de engel Gabriel, terwijl Zacharias dienst doet in de tempel, in het heiligdom, hij was aan de beurt. En dan komt daar de engel Gabriel en die zegt van ja, wees niet bevreesd Zacharias, uw gebed is verhoord, uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, u zult hem de naam Johannes geven. En dan gelooft hij dat niet. Want dat is ja, wat er uiteindelijk blijkt. He, wat krijg ik voor teken? Hoe zal ik dat geloven? Hij gelooft het niet. Dus hij heeft om iets gebeden, waarvan hij op een zeker moment niet meer is gaan geloven dat het gebeurt. En als het dan aangekondigd wordt, gelooft hij het ook niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zo in mijn leven ook wel eens het een en ander gebeden natuurlijk. En soms dan ben ik ook wel achteraf blij dat het niet verhoord is. Heb je dat wel eens? Dan denk je van ja, het zou wel handig zijn als dit of dat of zo. En dan breng je dat bij de Heer, weet je wel. Maar weet je, de Heer die doet natuurlijk toch de dingen zoals Hij ze wil dat ze doen, dat ze gaan. En dat geldt ook voor ons persoonlijk leven. En in sommige gevallen denk ik wel eens of je er nou wel of niet voor bidt. Je mag het bij de Heer brengen, dat is altijd goed. Maar ja, de Heer handelt daarin eigenmachtig. Hij doet het zoals Hij het wil. En dat is ook wat er met Zacharias gebeurt. En Elisabeth natuurlijk. Ja, die man die gelooft dat eigenlijk niet meer. Hij had erom gebeden, maar goed, hij gelooft het niet meer. En dan zegt Zacharias, ja, met zoveel woorden. Hij zegt in vers 18, hoe zal ik dat weten, want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. Met andere woorden, daarmee zegt hij, dit kan niet meer. En dan zegt de engel, ik ben Gabriel, die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En u zult zwijgen. En dan mag Zacharias niet meer spreken, hij kan ook niet meer spreken, tot het moment dat hij de naam van zijn zoon op een bordje schrijft. Die zoon die wordt inderdaad geboren. Hij schrijft die naam op een bordje. Johannes is zijn naam. En dan wordt zijn tong losgemaakt en dan begint hij de Heer te loven en te prijzen. En dan staat er zelfs een lofzang van Zacharias in het evangelie. Maar ik ben Gabriel, zegt de engel. En dat komt mij een beetje zo over als van ja, wie denk je eigenlijk wel dat ik ben? Ik kom deze boodschap brengen. Ik ben Gabriel die voor God sta. En ik ben uitgezonden om dit te spreken. Weet je dat dit, wat we hier lezen, ik weet wel, Lucas evangelie is het derde evangelie in het Nieuwe Testament. Maar dit is eigenlijk zo'n beetje het allervroegste, het allerprilste wat er gedaan wordt door de Heer van Gods wegen dus met betrekking tot de komst van de Heer Jezus in de wereld. Dat begint bij de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. En dat is een wonderlijke zaak. We hebben gelezen in het stukje dat we, waarmee we begonnen, in vers 36. Daar staat, zie, dat zegt dezelfde Gabriel tegen Maria. Zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. En dan staat erbij, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Dus Zacharias, die gaat na zijn dienst in de tempel, gaat hij naar huis. En Elisabeth wordt zwanger. En Ja, dat is dan volgens de aankondiging van Gabriel. Gabriel heeft erbij gezegd van ja, je zult zwanger worden. Of uw vrouw zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. Dus, wonderlijke zaak. En even later, dan verschijnt diezelfde engel dus aan Maria. In de zesde maand, waarschijnlijk is dat de zesde maand na de aankondiging aan Zacharias. Hij verschijnt daar aan Maria en dan doet hij opnieuw zo'n aankondiging. En dan rechtstreeks tot de vrouw, tot Maria. Het gaat ook om Maria. Ik weet niet of u dat wel eens nagekeken hebt in de Bijbel, maar als je kijkt naar degenen die wat te zeggen hebben, Maria of Jozef, dan is het eigenlijk altijd Maria die wat zegt. En Maria die beslist. Het gaat om wat Maria doet. En hier wordt tegen Maria gezegd, u zult zwanger worden. En een zoon baren. Wonderlijke zaak. He? Wij zitten nu in de fase, in de tijd waarin wij leven. Dat als een vrouw zwanger is, dan kan er al vrij vroeg vastgesteld worden wat het is. He? Een jongen of een meisje, weet je wel. Dat was in onze tijd, was dat eigenlijk nog niet zo. Dat kwam toen net een beetje op. Dan werd er gevraagd van, wil je weten wat het is? Weet je wel, nou ja, dat wilden wij eigenlijk nooit. Want we dachten van ja, verrassing is verrassing, hè? Nou ja, goed. Ook niet altijd even handig, maar goed. maar hier wordt notabene voordat het kind geboren wordt al gezegd wat het is. Het is een zoon. Hè? Zowel bij Zacharias en Elisabeth als bij Maria. Je zult een zoon baren. Je zal zwanger worden en je zult een zoon baren. En het is uitgerekend Gabriel die dit zegt. Die Gabriel, dat is een engel van God. Hij zegt ook zelf, ik sta voor God. Dus je kunt daarmee wel zien dat deze engel op een bepaalde manier een hele belangrijke functie inneemt. Gabriel. Gabriels naam komt maar twee keer voor in het Nieuwe Testament. Dat is alleen in deze twee voorvallen. En het komt ook maar twee keer voor in het Oude Testament. Ik wil dat even met u lezen in Daniël 8, daar heb je dat voor de eerste keer. Daniël 8, vers 15. Daniël 8, vers 15, daar staat: het gebeurde, toen ik het visioen zag, ik, Daniël, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man. Ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de Ulai. En hij riep en zei, Gabriel, laat hem daar het visioen begrijpen. En hij kwam naast de plaats waar ik stond. Toen hij kwam, werd ik door angst overvallen en ik wierp mij met het gezicht ter aarde. Dat is de eerste keer dat je over Gabriel leest. En dit laat ook wel weer zien dat Gabriel blijkbaar een machtige verschijning is geweest. Daniël heeft daar net een heel visioen gekregen en gezien. En het moet uitgelegd worden en Gabriel gaat het uitleggen. En het is een visioen met het oog op de afloop van Gods plan. We kunnen ook wel zeggen, het is een visioen met het oog op de eindtijd. Nou, in Daniël 9... daar komt de naam van Gabriel ook nog een keer voor. Dat is in het gedeelte over die profetie van de 70 weken of de 70 jaarweken, een bepaalde periode die over Israël nog voltrokken zou worden. Daar staat in vers 20, terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heere, mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriel, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen, raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer, en hij begon mij te onderwijzen. Hij sprak met mij. Hij zei, Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. De betekenis waarvan? Nou ja, de betekenis van wat de Heere nog in de eindtijd zou gaan doen met zijn volk. Dus als je over Gabriel leest, in ieder geval in het Oude Testament, dan heeft dat iets te maken met de afloop van het plan van God. En als je nou over Gabriel leest in het Nieuwe Testament, dan mag je eigenlijk wel zeggen van, nou, dan moet dat wel in dezelfde lijn liggen. Het gaat daar over de afloop van het plan van God. Ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, maar toen Gabriël de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus deed bij Maria, toen zei hij meteen waarom dat was. Hij zegt namelijk in Lucas 1, hij zegt in vers 32 of in vers 31 staat, zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, u zult hem de naam Jezus geven. En dan komt het meteen erachteraan, hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dus zodra de geboorte van de Heer Jezus aangekondigd wordt, wordt er in feite meteen gezegd waarom het was. En dat was omwege het feit dat die zoon, die aangekondigde zoon, dat die plaats zou gaan nemen op de troon van David. Als we denken aan de troon van David, dan denken we aan het koningschap voor Israël. En dat begon met David, de man naar Gods hart. En dat eindigt met de zoon van David, het nageslacht van David, namelijk de man naar Gods hart, de Heer Jezus Christus. En hier wordt dan zo gezegd, hij zal hem die troon geven van zijn vader David. En dan staat er ook bij, hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. Nou, dat is een bepaalde uitdrukking in de Bijbel. Als je die letterlijk zou weergeven, dan staat er, hij zal koning zijn tot in de eeuw. En dan heeft dat te maken met de toekomende periode waarin God inderdaad zijn koninkrijk zal oprichten hier op aarde. Er staat ook bij, er zal aan zijn koninkrijk geen einde komen. Maar dat moet je ook weer zien in het licht van die toekomst. Er komt dus een periode dat de Heer Jezus Christus wederkomt. En dat hij zijn koningschap zal gaan oprichten. Hij begint daarbij in Jeruzalem. En vervolgens dat oorspronkelijk beloofde land wordt aan Israël toegekend. En dan wordt dat koninkrijk uitgebreid. Dat wordt een steeds groter geheel. Totdat het een wereldwijd gebeuren zal zijn. Persoonlijk denk ik dat daar inderdaad een hele periode van wel 1000 jaren overheen zullen gaan. En aan de randen van het uitbreiden van dat koninkrijk wordt voortdurend het evangelie van het koninkrijk verkondigd. Met alle tekenen en wonderen van dien. En in die periode zal de Heer Jezus Christus dus koning zijn. Op de troon van David. En aan het einde van die periode, die eeuw. Want hij zal koning zijn op de troon zitten tot in de eeuw. Aan het einde van die periode, dat tijdperk, dan staat er in het boek Korinthe, of in de brief aan de Korintiërs, dan staat er, dan zal hij dat koninkrijk of koningschap overgeven aan de Vader. En dan, ja, dan is de Heere in feite tot zijn doel gekomen met de wereld waarin wij nu leven. En ja, dat grote vooruitzicht, dat wordt ons hier al getoond in die paar woorden van Gabriël. Het is ook zo mooi dat nou uitgerekend Gabriël dat dus zegt. Juist omdat we Gabriël kennen als de engel, een instrument in de handen van God, die uitlegt hoe de dingen zullen gaan in de toekomst. Maar ook vanwege zijn naam, Gabriël. Sommigen denken trouwens dat Gabriël betekent vriend van God. En dan komt dat een beetje af van de gedachte, zo wordt het wel eens uitgelegd, van nou, hij is een gabber van God. Hè? Een gabber, weet je wel, dat is Jiddisch, hè? Een gabber, een vriend. Weet je wel, je bent mijn gabber. De gabber van God, Gabriël. Zo is men er dan opgekomen. Alleen, het is maar de vraag of het inderdaad gaat over de vriend van God. Over het algemeen wordt er gezegd van, als je naar boeken kijkt van mensen die het weten kunnen, dan staat er, het gaat hier niet om een vriend van God, het gaat hier om de held van God of de man van God, de machtige van God. En dan staat daar dat die naam Gabriël die komt uit het Hebreeuws. En dat, die naam die klinkt dan oorspronkelijk de Gibor El. De Gibor El. Dus hij is de machtige, de sterke van God. Dat betekent zijn naam. De Gibor El. Hier wordt in de woorden die deze Gibor El, Gabriel voor het gemak, die hij hier uitspreekt, worden dingen gezegd dus over het koningschap van de Heer Jezus. Ik lees u even vers voor uit het boek Jesaja. Daar staat, nou dat kent u wel uit uw hoofd, dus u hoeft die niet eens op te zoeken. Daar staat, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Duidelijk hè, om wie dat gaat. En dan gaat het ook meteen over dat koningschap. De heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En dan staat er aan de uitbreiding van deze heerschappij zal, en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten, het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in de eeuw. He, dat is een van de bekendste profetieën met betrekking tot de komst van de Heer Jezus. Kind is ons geboren, zoon is ons gegeven. Maar dan staat er ook zo mooi bij hoe zijn naam zal luiden. He. Men noemt zijn naam, en dat is een vijfvoudige naam, wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Dat is notabene de naam van het kind en de zoon die hier aangekondigd wordt. En het middelpunt van die vijfvoudige naam, dat is sterke God. En weet je wat daar staat oorspronkelijk? Dat staat in de oorspronkelijke taal El Gibor. Dat is nou precies omgedraaid, want Gabriel is Gibor El. En hier staat dan El Gibor. En dat betekent dus God de Sterke. Dus de machtige van God kondigt de geboorte aan van God de Sterke. Van God de Machtige. De Gibor El kondigt de geboorte aan van de El Gibor. Daar komt het in feite op neer. En die El Gibor, dat is dan inderdaad een van de namen die de Heere krijgt, die de Heere Jezus krijgt. Ook een bijzondere naam, ook als je het vervolg leest namelijk van de profetie van Jesaja, want met het oog op de tijd, hè, op de eindtijd die er zal zijn, dan staat er ook over Israël, over de toekomende dag, dan staat er op die dag zal het gebeuren dat de rest van Israël en van wie van het huis van Jacob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de Heilige van Israël in trouw. En dan moet je opletten, de rest zal terugkeren of bekeren, de rest van Jacob, en dan staat er, naar de sterke God. Moet je toch voorstellen, naar de sterke God. En die sterke God, Jesaja 10 vers 20, 21 is dit, die sterke God, dat blijkt dus de naam te zijn van het kind dat ons geboren is en de zoon die ons gegeven is. Dus je kunt in het boek Jesaja al lezen dat er een overblijfsel, een gelovig overblijfsel uit het volk van Israël zal zijn, dat zich zal bekeren tot dat kind, die zoon van God. Hier gaat het niet eens zomaar over de Heere, maar hier gaat het inderdaad over de zoon van God. Er zijn heel wat teksten trouwens hoor, in het Oude Testament, waarin je kunt ontdekken dat de Heer doet wat hij doet omwille van de Zoon. En dat hij ook door middel van die Zoon tot zijn doel zal komen. En dat laat ook zien waarom de grote strijd die er gaande is in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, waarin hij voortdurend niet erkend werd als de Zoon van God, door de zogenaamde leiders van het volk, dat laat ook zien waarom die strijd zo hevig was. Want daarmee wordt meteen, ja, als het ware een streep gezet door alles wat er in het Oude Testament al voorzegd was met betrekking tot de Heer Jezus. Dus hij is de sterke God. En Gabriel, die komt hier naar Maria toe Ja, en die doet de aankondiging. Er staat in vers 28 van Lucas 1. Daar staat dat de engel bij haar binnengekomen was. En dan staat er dat hij zegt, wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Schitterende tekst. Het begint met wees gegroet. Dat zou je ook mogen weergeven met verblijd je. Want het woord of de uitdrukking wees gegroet komt van het werkwoord verblijden. Verblijd je, wees blij. Nou, waar moet ik dan blij mee zijn? Nou, die zal zijn zoon krijgen. Ik heb dat wel eens uitgezocht, die keren dat in het Nieuwe Testament gezegd wordt, wees gegroet. En dan is dit eigenlijk de enige keer dat het een beetje positief is. Want dat wees gegroet, dat kom je aan het einde van het leven van de Heer Jezus namelijk ook weer tegen. Op het moment dat de Heer Jezus in Gethsemane is, dan komt Judas daaraan met een aantal soldaten om de Heer Jezus gevangen te nemen. Eerst hem te verraden en dan gevangen te nemen. En weet je wat Judas dan zegt als eerste tegen de Heer Jezus? Hij zegt, wees gegroet. Zo van, wees blij. Want dat is het eigenlijk. Wees blij. En als de Heer Jezus dan gevangen genomen is, dan spotten de Romeinse soldaten met hem. Dan doen ze hem een soort koningskleed aan en ze doen hem een doornenkroon op. En dan zeggen ze ook, wees gegroet. Gij koning van de Joden, wees blij. Zo van, daar moet u maar blij mee zijn. Weet je, als je de hele grote lijn van Gods plan ziet, dan kunnen wij inderdaad zeggen van ja, het is maar goed dat het zo gegaan is zoals het gegaan is. Dat de Heer Jezus inderdaad verraden is. Dat de Heer Jezus inderdaad zijn leven heeft gegeven. Dat hij bespot is. Dat hij zo het lijden gedragen heeft. Dat hij zo uiteindelijk ja, tot zonde gemaakt is aan het kruishout op Golgotha. Wees gegroet. Wat als je het goed beschouwt, wat eigenlijk een grote bron van blijdschap voor ons. En ik weet wel, zo bedoelde Judas het niet hoor, en die Romeinen ook niet. Ja, die bedoelden dat alleen maar cynisch. Maar uiteindelijk komt God daar wel mee tot zijn doel. En het eerste, wat er dus met betrekking tot Maria gezegd wordt, is, wees blij, begenadigde. Wees gegroet, begenadigde. Zij is de begenadigde van God. Uitgekozen. Ja, vanuit al die vrouwen die er misschien wel waren. Maar deze vrouw had God op het oog. De begenadigde van God. Uit haar komt voort degene die uiteindelijk ook de begenadigde genoemd wordt. Paulus die schrijft in de Efezebrief dat wij begenadigd zijn in de geliefde. Wij hebben een plek ontvangen in de Heer Jezus Christus. Dus wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En in vers 30, daar zegt de engel dan nog tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Prachtig. Lucas is de eerste die het woord genade gebruikt in het Nieuwe Testament. Nou, dat is hier. U hebt genade gevonden bij God. En je bent een begenadigde. En zo ja, heeft Maria deel gekregen aan de vervulling van het plan van God. Nou, dan heeft de engel dat allemaal zo gezegd. Hij heeft gezegd wat er ook gebeuren zal. Ze zegt nog in vers 34, hoe zal dat mogelijk zijn aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? Want ja, om een kind te krijgen moet je in het geval van Zacharias en Elisabeth niet al te oud zijn. Want anders wordt het onmogelijk. En in het geval van Maria, ja, zal er toch een man aan te pas moeten komen. Tenminste, dat is wat zij zo denkt. Anders is het ook onmogelijk. Het zijn eigenlijk beide, zijn het bovennatuurlijke toestanden die hier plaatsvinden. Vanzelfsprekend. Het zijn wonderlijke dingen. Maar ja, goed, het klinkt hier ook steeds door. Er zal geen ding onmogelijk zijn bij God. Toen aangekondigd werd dat Isaac geboren zou worden bij Abraham. Dat de Heere zegt, over een jaar kom ik bij je terug en dan zal je vrouw een zoon hebben gebaard. Ja, dan snappen ze er ook niks van. Dat kan toch niet? Sarah 90 jaar oud, Abraham 100 jaar oud. Dat kan toch niet? En dan staat er ook bij, ja, maar niets is onmogelijk bij God. Dus omdat niets onmogelijk is bij God, is het toch zo gegaan. En is het allemaal zo tot stand gekomen. Nou, en dan, als dan de engel dat allemaal zo gezegd heeft tegen Maria, dan zegt zij in vers 38, zegt ze, zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. In vers 29 staat, toen zij hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En vers 38 zegt, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. Weet je, dit is ja, een prachtig en een enorm rijk toonbeeld van hoe een gelovige in feite tegenover het woord van God zou moeten staan. Laat mij geschieden naar uw woord. En dan moet je wel dat woord natuurlijk lezen zoals het door de Heer bedoeld is. Ja, dat is een hele lastige uitspraak en een heel lastig uitgangspunt. Maar daar komt het wel op neer. En dat is ook het mooie. Als je dat woord leest en je bent ermee bezig, dan ga je dat ook steeds beter begrijpen. En daar groei je in. Wij mogen wat dat betreft soms wel eens, ja, zoals het dan hier staat, in verwarring raken door zijn woorden. Door het woord van God ook. In een andere Bijbelvertaling staat er in vers 29 dat zij ontroerd raakte door het woord. Nou, ik denk dat we beide ervaringen misschien wel hebben. Als je echt serieus dat woord van God leest, dan raak je er soms van in verwarring. Omdat er nou een keer dingen soms in staan die anders zijn dan wij dat vaak denken. Maar je kunt er ook door ontroerd worden. En weet je wat ook zo mooi is? Dat er van Maria staat dat zij zich afvroeg wat de betekenis van die groet kon zijn. Wat bedoelt hij er nou mee? Dat heeft ze overlegd. Ze heeft logisch beredeneerd. Zo zou je dat ook mogen weergeven. En uiteindelijk komt het erop aan dat ze deze dingen ja, bij de Heer neerlegt en zegt van nou Heer, mij mag geschieden overeenkomstig uw woord. En dan is de engel klaar, dan weet hij, het komt goed. Nou broeders en zussen, wij mogen weten hè, dat wat hier zich afspeelt, wat hier beschreven wordt, dat is natuurlijk het prille begin geweest ja, van dat wat er in de toekomst nog in alle grootsheid vervuld zal worden. Maar we moeten ook niet vergeten dat die weg daarnaartoe, dat de weg is die door dood en opstanding heen gegaan is. De Heer Jezus zou niet zomaar op de troon van zijn vader David zitten. Dat zou niet zomaar aan hem gegeven worden. Nee, hij zou door dood en opstanding heen gaan. Als je je dat realiseert, de komst van de Heer Jezus in deze wereld, was inderdaad met het oog op het koningschap, maar heeft ook alles te maken met het lijden en het sterven en uiteindelijk de opstanding van Christus. Daarvoor kwam hij in de wereld. En eigenlijk, als je je dat zo allemaal realiseert, dan zit er ook maar weinig romantisch aan natuurlijk. En ja, wat ons een beetje opgedrongen wordt, weet je wel. Valt mij altijd op dat in de tijd zo in de aanloop naar kerst toe, dan schijnt zo'n beetje iedereen te geloven. Zo lijkt het wel. Iedereen loopt ermee weg. En als het dan één keer geweest is, dan gaat het ook weer met van dik hout zagen met planken de andere kant op. Weet je, ach, lees nou maar gewoon in de Bijbel waar het allemaal om draait. Dat is wat voor ons het allerbelangrijkste is. En broeders en zussen, die woorden die hier zo gezegd worden tegen Maria, weet je, die kun je ook nog ja, in zekere zin op jezelf van toepassing brengen. Wij mogen weten dat wij blij mogen zijn. Wees gegroet. We zijn begenadigd in de Zoon van God, in de geliefde. De Heer is met u. Paulus zegt dat, hè? De Heer is nabij. We mogen weten dat de Heer onder alle omstandigheden bij ons is. En hij zegt ook nog tegen haar, u bent gezegend onder de vrouwen. Nou, dat kunnen wij ook zeggen. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen in Christus, in de hemelse gewesten. Beter kunnen we het niet krijgen. Allemaal gevolgen van dat verlossingswerk van de Heer Jezus, dat hij tot stand heeft gebracht. En zoals dat hier dan in feite al aangekondigd wordt. Nou, en dan kun je inderdaad met Maria zeggen, mijn ziel maakt de Heere groot, Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, want hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares en broeders en zusters. Hij heeft ook omgezien naar de nederige staat van ons allemaal. Amen. We gaan de Heer met elkaar danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken dat we zo aan het einde van deze samenkomst ook bij u mogen komen. We willen u danken, Heere, voor uw woord. We danken, Heere, dat we daardoor steeds weer worden bepaald bij uw grote liefde, bij uw genade die u betoond hebt in de komst van de Heer Jezus in deze wereld. En Heere, we willen wat dat betreft ook bidden, Heere, dat, ook al is het misschien vaak uiterlijk vertoon in de wereld om ons heen, dat het toch zo mag zijn, Heere, dat mensen er toch maar weer bij bepaald worden. Heere, bij dat wat er toen gebeurd is, dat wat u gedaan hebt. Heere, en dat men ook de moed heeft om gewoon eens te lezen in uw woord waar het allemaal toe diende. Vader in de hemel, dank u wel. Heere, dat u in uw genade zo uw weg gaat met ieder van ons. Heere, uiteindelijk ook met elk mens. En Heere, we willen u danken dat we weten mogen dat we mochten geloven in het offer dat u gebracht hebt in de Heer Jezus Christus. En dat we daardoor, Heere, deel hebben gekregen aan die genade. En dat we verzekerd ervan mogen zijn dat de Heere met ons is in alle omstandigheden. Dank u wel, Heere. Ja, wat een groot goed dat is. Dat we dat mogen weten. Heere, dat u er altijd bij bent. Heere, dat u ons leidt in ons leven. En dat u ons uiteindelijk, Heere, ook zal opnemen in uw heerlijkheid. En dat we mogen verschijnen met Christus in heerlijkheid. Vader in de hemel, dank voor dat geweldig uitzicht dat we hebben. Heer, en dat we daar maar elke dag ons van bewust mogen zijn. Dank u wel daarvoor. Dank u, Heer, dat we zo deze dingen bij u mogen brengen. Onze dankzegging, ons gebed. En we danken ook, Heer, dat we mogen weten dat u het alles ook aanhoort. En Heer, daarmee doet wat u wel behagelijk is. En Vader, zo danken we dat we het daarin van u verwachten mogen. En we doen dat niet vanuit verdiensten, maar wel, Heere, vanuit de rijke genade van u. Amen.